Dit is de Longcast, de medisch specialistische podcast van de ENVALT, waar we zuurstofrijke gesprekken hebben over de longgeneeskunde.
Welkom bij een speciale aflevering van de Longcast. We zitten namelijk op de Longartsendagen in Papendal. Ik ben Kirsten van der Groep en samen met Viresje Grieser verzorgen wij deze aflevering. Voor longartsen, AIOS en andere geïnteresseerden die deze dagen helaas hebben moeten missen, is dit een extra goede aflevering. We zullen namelijk een aantal van de vele sprekers uitnodigen bij ons in tafel om kort de hoogtepunten te bespreken en jullie enthousiast te maken voor alles wat je gemist hebt.
Hoi, mijn naam is Jochem Uitdagen en ik heb een bijdrage mogen geven aan de Longdagen 2025 rondom het thema Samen Sterk, Samen Energiek.
Wij zitten voor de volgende sessie hier met Peter Veendrik, interventieradioloog in het Rijnstaat in Arnhem. En Peter de Jong, longarts ook in het Rijnstaat in Arnhem. En die hadden net een hele mooie sessie over de endovasculaire opties bij de acute longembolie. En daar liet ik net al wat data zien, hè, dat jullie zijn in het Rijnstaat daar nu 2,5 jaar of in ieder geval iets meer dan 2 jaar mee bezig. En er zijn in Nederland zijn ze nog wat terughoudend daarmee, hè. Kan je wat vertellen over de plaats van de endovasculaire behandeling hier in Nederland ten opzichte van de landen om ons heen?
Nou, in de landen om ons heen wordt het wat laagdrempeliger toegepast. In Nederland is het zo dat voor de hoogrisico longemboliepatiënten die zich melden, de standaardbehandeling is systemische trombolyse. Richtlijn geeft daar eigenlijk geen ruimte voor om als eerste behandeling een endovasculaire techniek in te zetten. Dat komt eigenlijk pas aan de orde ter overweging als er een contraindicatie is voor het geven van trombolyse of wanneer trombolyse faalt.
Ja, hè, want ook bij trombolyse heb je natuurlijk ook nog een reële kans op een bloeding. Hè? Dus dat zijn natuurlijk de risico's die je bedoelt waarbij zo'n endovasculaire behandeling een goede optie zou zijn. En de definitie van een high-risk longembolie? Wat beschouwen jullie als high risk?
Dat betekent eigenlijk een hemodynamisch niet stabiele patiënt. Het kan zijn dat hij in een reanimatiesetting binnenkomt, of een duidelijke obstructieve shock heeft, of een langdurige hypotensie of een belangrijke bloeddrukdaling van meer dan 40 mm kwik ten opzichte van zijn normale bloeddruk, gecombineerd met een rechte ventrikeldysfunctie bij een adequate vullingstoestand.
Ja, oké. Ja, en jullie hebben dus al wat ervaring in de praktijk hiermee, hè? Dus je collega interventieradioloog, ja, die zit hier ook. Kan je wat vertellen over de verschillende technieken die jullie gebruiken als endovasculaire benadering?
Ja, van oudsher pasten we wat trombusfragmentatie toe, hè, bij patiënten in een hele ernstige toestand, vaak op de katkamer van de cardiologen die in de reanimatiesetting waren binnengekomen. Tegenwoordig mogen ook bij een net iets betere groep soms aan de slag. En dan heb je een aantal keuzes. Je kunt lokaal proberen de trombus op te lossen door daar kleine kathetertjes in te leggen met zijgaatjes, waardoor je de alteplase eigenlijk heel lokaal in de trombus kan geven. En wat de laatste jaren meer in zwang is om grote trombosuctiekatheters in te brengen, waarmee je de trombus direct in één keer zoveel mogelijk wegzuigt uit die centrale longarterie.
Ja. En zijn er nog andere technieken die eraan komen? Of hebben jullie tot nu toe tevreden met wat er nu op de markt is?
Ja, wat er nu op de markt is, is veel beter dan wat er vroeger was. Hoe groter de katheter, hoe makkelijker het is om trombus op te zuigen. Die worden ook steeds flexibeler, waardoor ze de bochten bijvoorbeeld door de rechter harthelft steeds makkelijker kunnen nemen. Kan altijd beter. Waar we nog heel veel moeite mee hebben, is vooral ook als er een chronische component bij zit, om daar toch betere doorgankelijkheid te krijgen. Dus daar hebben we eigenlijk nog niet de goede spullen voor om daar iets mee te doen.
Nee, want kunnen jullie ook eens vertellen over de korte termijn data, dus direct naar zo'n interventie in de lange termijn, voor zover dat bekend is?
Ja, dat is lastig. Hè? De korte termijn zie je vaak bij reperfusie. En vaak is er maar gedeeltelijke reperfusie nodig. Een sterke verbetering van de rechte ventrikelfunctie en een daling van rechtsdrukken. Het probleem is dat er geen data zijn voor de lange termijn effecten. Dus of je op de lange termijn patiënt goed doet, dat is vooralsnog onbekend.
Nee, maar er komen wel meer studies aan, hè?
Zeker, er komen hele belangrijke studies aan. Belangrijke studie in Nederland gaat lopen, is de Torpedo-NL-studie. Dat is een studie bij high-risk patiënten, waarbij gerandomiseerd wordt tussen trombolyse en kathetergestuurde therapie. Er zijn tenminste een drietal andere studies die ook bij intermediair hoogrisicopatiënten gaan kijken of de standaardbehandeling met normale antistolling versus kathetergestuurde therapie, wat daar de resultaten van zijn. Dat zijn dan wel allemaal patiënten met aanvullende risicofactoren.
Oké, mooi. En verwachten jullie ook dat dit echt een prominentere plaats gaat krijgen in de richtlijn ten opzichte van de huidige positie?
Ja, afhankelijk van de uitkomst van die studies. Dus ja. Vooralsnog is de standaard behandeling en de behandeling die de richtlijn adviseert het merendeel van de gevallen systemische trombolies.
Super. Dank jullie wel voor jullie toelichting. Als volgende spreker heb ik hier voor mij Jelle Miedema, longarts uit het EMC met als aandachtsgebied onder andere sarcoïdose. Je hebt net een heel mooi overzicht gegeven in de Clinical Year Review. Zou je kort nog wat kunnen vertellen over de pathogenese van de sarcoïdose, wat wij nu weten en in wat van de hypothesen zijn?
Ja, natuurlijk. Dank voor de uitnodiging natuurlijk om hier wat te zeggen. Ja, in die Clinical Year Review heb ik kort eventjes aangestipt. Hè, van, het is natuurlijk een concept, het is heel veel onbekend. Laten we daarmee beginnen. Nog steeds, dat doen we wereldwijd nog veel onderzoek naar. Het is een samenwerking tussen het innate en het adaptive immuunsysteem. Waarbij er een trigger, waarschijnlijk antigene trigger, binnenkomt. Innate reactie die komt op gang met macrofagen. Of eigenlijk monocyten worden macrofagen en die gaan naar de long. En tegelijkertijd komt er een T-cel reactie op gang. En die naïeve T-cel populatie die wordt aangezet nadat het antigeen is ontdekt. En de T-cel receptor die krijgt een antigen gepresenteerd. En die T-cellen worden T-helper 1, T-helper 17. En eigenlijk een combinatie cel, een T-helper 17.1 cel in die long. En geven daar ontzettend veel cytokine af. Dus daar zijn de aangrijpingspunten te vinden als het gaat om potentieel nieuwe therapie. Wat ik in de overzicht heb genoemd is de studie van Arkema, gepubliceerd in de EAJ in 2024, vorig jaar. Waarbij, en dat is eigenlijk wel heel mooi en heel vernieuwend, een prospectief cohort in Zweden, Noord-Zweden. Heel veel mensen zaten daarin, waar ze hebben kunnen kijken naar de patiënten daarin die sarcoïdose hadden. En dat waren er 152 en die konden ze met gematchte controles vergelijken. En wat je dan als mogelijkheid hebt in zo'n cohort, is dat je jaren terug kan kijken in de samples. Dus jaren voordat mensen sarcoïdose kregen, of de diagnose in ieder geval. Mediaan hier zelfs meer dan 13 jaar voor de diagnose, had je samples. Nou, daar is gemeten. En wat blijkt nou, die mensen hebben al die jaren voor de diagnose al verhoogd levels van heel veel verschillende cytokines. Dus dat afweersysteem staat heel lang voor de diagnose al anders afgesteld. En dat is natuurlijk heel interessant.
Ja, en dat is het second hit model wat je eigenlijk bedoelt, hè?
Ja, dus daarna is gedacht, van, nou, wat betekent dat nou? Is dat nou zo dat sarcoïdose 13 jaar asymptomatische periode heeft? Nou, dat denk ik zelf niet. Theoretisch kan dat. Maar het idee is dat je ofwel levenslang al een ander afweersysteem hebt. Er zijn ook al wat theorieën bij MS bijvoorbeeld. Hè? Mensen in Noord-Europa gewoon een ander soort afgesteld immuunsysteem kunnen hebben. Genetische pool is anders. Ja. Kan bij sarcoïdose zo zijn. Of er is een twee-hit, dubbel-hit idee. Iemand krijgt ooit een bepaalde hit en zet het immuunsysteem aan. En jaren later een tweede hit. En die is de initiatie van die granulomen bij sarcoïdose. Ze allebei kunnen.
Ja. Ja, en als we dan ook meteen kijken naar de huidige behandeling, hè, voor sarcoïdose. Daar is de eerstlijnsbehandeling nog steeds prednison. Hè? Dat hebben we ook opgenomen in de Nederlandse Leidraad. Hè, waarbij we ook nog een stukje specifiek over de 20 versus de 40 milligram besproken hebben.
Ja.
Hoe sta je daar zelf tegenover?
Ja, dus kijk, wat blijkt, prednison werkt heel snel. Hè? We zien in meerdere studies, maar onder andere in de studie van Doria, alweer een paar jaar oud, 20 versus 40 milligram als eerstlijnsbehandeling van longsarcoïdose, dat het niet uitmaakt of je 20 of 40 milligram geeft. Als het gaat om het eindpunt, sarcoïdose wordt rustig. Of eigenlijk in die studie activiteit of relapse op 18 maanden. Mensen werden 6 maanden behandeld. Dus dat is natuurlijk aan de korte kant. Dus ja, mijn voorkeur heeft het. Zeker bij mensen met longsarcoïdose, met klachten. En er is een behandelindicatie. Mijn voorkeur heeft het om gewoon 20 milligram te starten. Dus op de EAJ-richtlijn. De Britten geven iets meer ruimte om tussen de 20 en de 40 natuurlijk te zitten. Maar ja, goed. We weten hoeveel bijwerkingen prednison kan geven. Dus als het niet nodig is, ga aan de kant van de 20 zitten.
Al de 20, ja.
Overigens, dat geldt niet voor andere indicaties. Als iemand bedreigd is door neurosarcoïdose, hartbetrokkenheid, dan moet je natuurlijk andere afwegingen draaien.
Ja, precies. Dus echt voor de pulmonale sarcoïdose. Ja. En tweedelijnsbehandeling heeft natuurlijk een aantal middelen. En we hebben tot nog niet alle publicaties van de PREDMED komt er nog aan.
Ja, dat klopt.
Dus daar moeten we nog heel even op wachten. Maar dat zal een en ander misschien ook nog gaan veranderen in de behandelstrategie.
Ja, dus PetPen, trots van Nederlandse bodem. Hè. Heel veel ziekenhuizen samengewerkt de afgelopen jaren. En die zal hopelijk binnenkort gepubliceerd gaan worden. Maar in die studie is eerste lijns methotrexaat vergeleken met prednison in een non-inferiority studie design. Dus goed, daar gaat heel wat informatie natuurlijk vanaf komen.
En die wordt gepresenteerd op de ATS?
Ja.
Ja, leuk. En daarna ook op de ERS waarschijnlijk weer, hè?
Geen idee, maar daar zal hopelijk veel aandacht voor komen natuurlijk. Ja, dat zou leuk zijn.
En dan eigenlijk, als we natuurlijk de behandeling op gaan schalen, zit het natuurlijk aan de derde lijn, aan de infliximab en andere therapieën. En we kunnen ook natuurlijk nog een stapje verder gaan naar de JAK-inhibitors.
Ja.
Daar had je ook nogal wat leuke informatie over.
Ja, dus er zijn heel veel cytokines betrokken bij het ontstaan van granulomen, bij granulomgenezen. En er zijn individuele cytokines is wel geprobeerd in de afgelopen jaren om daar antistoffen tegen te geven. En die hebben tot nu toe niet heel veel moois laten zien. Geen goede resultaten. Had kleine studies fase 2. Maar JAK-stadremming, daar rem je het, het JAK-stad-systeem. En dat is downstream van verschillende cytokines tegelijk. Nee, cytokines die betrokken zijn bij het activeren en polariseren van T-cellen. En er zijn al wat kleine studietjes verschenen en cohorten, onder andere met huidsarcoïdose, dat als je JAK-stadremming geeft, en meestal gaat het dan om JAK1-3 remming, tofacitinib, dat die huidscores mooi rustig worden of afnemen, in ieder geval bij iedereen. En het is ook wel logisch, want je gaat downstream van meerdere cytokine, inflammatoire cytokine, ga je dat remmen. Dus dit is nog natuurlijk geen positie in die zin in de behandeling van sarcoïdose, want dat is allemaal nog, het zijn hele kleine cohortjes, maar het is wel een heel interessant concept.
Ja, nou leuk. Nou, dankjewel voor het overzicht. Ik wil toch even eigenlijk de alle lijnen nog even kort laten passeren. Dus even goed om te weten, 20 versus 40 milligram, waarbij echt de voorkeur uitgaat naar 20 milligram, voor de pulmonale sarcoïdose, maar strikt genomen in de richtlijn heb je de vrijheid. En we wachten natuurlijk voor de tweede lijnsbehandeling en methotrexaat.
Versus prednison, met studie komt hopelijk snel. Ja, dan misschien nog belangrijk om even te noemen, want dat is toch ook wel iets wat in sarcoïdose denk ik heel belangrijk is. Er is een fase 2 studie gepubliceerd van efzofitimod, NLRP2 remming, dus immuunmodulerend. Dat is een receptor die op met name myeloïdecellen tot expressie komt in granulomen. En die fase 2 studie liet zien dat er toch wel wat corticosteroïd sparend effect was. Hè, maar ook dat er de suggestie was, niet zo significant, maar wel het leek alsof de longfunctie toch wat beter of wat ging stijgen in de hogere behandelgroepen in die studie. Ja. En dat was de ratio voor de huidige fase 3 studie die wordt gedaan. Kijk, en die data, hopelijk, wat ik heb begrepen, zou de einde van dit jaar ook wel eens klaar kunnen zijn voor presentatie. Een internationale studie. En ja, bij sarcoïdose is er niet zoveel, gebeurt er niet zoveel fase 3 studies, moet ik zeggen. Dus dat is ook iets waar we echt naar uitkijken wat daaruit gaat komen. Dat kan ook belangrijk zijn natuurlijk.
Nou, leuk. Dus in ieder geval nog een aantal veranderingen voor de komende tijd. Nou, dankjewel voor de update.
Twee nieuwe sprekers bij mij aan tafel. Allereerst Renske Forselaars en Julia Spierings. Renske, longarts in het UMCU. Julia, reumatoloog in het UMCU Utrecht. Gewend om met elkaar samen te werken en net een mooie lezing gegeven over de raakvlakken tussen de longziekte en de reumatologie. Ik vond opvallend, 25% van de systeemziekte begint alleen in de long. We hebben daar een taak, denk ik, Renske.
Ja, dat klopt. Het is inderdaad van de mensen met longbetrokkenheid bij een systeemziekte. De long soms het eerste orgaan waar het zich openbaart. Dus ik denk dat er al wel veel meer awareness is, ook onder longartsen die bijvoorbeeld systeemziekte of bronchiectasie is natuurlijk overigens ook een voorbeeld daarvan. Patiënten zien dat je altijd gaat kijken van, is er ook een systeemziekte? Je kan bijvoorbeeld kijken naar de uiterlijke kenmerken van de patiënt, naar symptomen zoals Raynaud-fenomeen. En het is goed om, als je daarover twijfelt, eventueel je reumatoloog te consulteren.
Ja, je hebt heel mooi laten zien hè, dat die gezamenlijke kennis er echt moet zijn. En dat de signalering bij de longarts kan liggen. Maar heel mooi aanvullend overzicht van jou, Julia, ook over waar wij dan op moeten letten bij ons lichamelijk onderzoek. Want dat kan toch al een mooie clue zijn als ik jullie praatjes al hoorde. Julia, wat zijn voor jou de momenten dat je denkt, ik heb toch een longarts nodig?
Best vaak. Ik denk bij de systeemziekte die wij zien. En wat ook uit ons praatje wel bleek, is dat er op heel veel verschillende manieren kan die long betrokken zijn. Dus als patiënten bij mij zich presenteren en ik weet van op basis van het ziektebeeld of de antistofprofiel hebben ze een hoger risico op longproblemen, dan zetten we vaak zelf die screening al wel in.
En bij twijfel, of vraag ik sowieso de longarts erbij. Daarnaast bij patiënten met klachten die je niet zo goed begrijpt. En dat hoeft dan niet per se dyspneu te zijn of hoesten. Maar dat kan soms ook vermoeidheid zijn of inspanningsintolerantie. Dan vraag ik ze er ook regelmatig bij om toch mee te kijken of er niet toch iets wat minder duidelijk misschien op scans of longfuncties aanwezige longproblemen zijn.
Dat is denk ik een heel mooi bruggetje naar iets waarmee jullie je praatje afsloten. Dat er een nieuwe richtlijn aankomt. Hè? Kan even jullie iets vertellen daarover?
De nieuwe richtlijn voor screening op ILD bij systeemziekte bedoel je dan?
Klopt.
Ja, dat is een... En ik denk dat wij vanuit de academie natuurlijk best wel patiënten later zien dan we soms willen. En dat we dat het ergens natuurlijk goed is om patiënten die risico lopen op longproblemen, om die te screenen. Omdat we ook wel weten dat als je er eerder bij bent, kun je het ook sneller behandelen en grotere problemen hopelijk in de toekomst voorkomen. Dus dat is om te beginnen, is dat denk ik een heel goed startpunt. Maar we denken als je nu die richtlijn bekijkt en je kijkt naar hoe ga je dit nou implementeren in je praktijk, dat er toch nog weinig handvatten zijn voor de reumatoloog of welk specialist dan ook die deze patiënten ziet. Om welke patiënt ga je nou wel en niet screenen? Want alle mensen screenen die nu volgens de richtlijn het risico lopen.
Ja, want de context is, er is een richtlijn gemaakt in Amerika. Ja. Deze mensen zouden we moeten screenen op longbetrokkenheid. Jullie zijn bezig om daar een interpretatie aan te geven voor de Nederlandse situatie. Maar dat is best een worsteling, begrijp ik.
Ja. Er is dus vorig jaar een Amerikaanse richtlijn uitgekomen van de Amerikaanse reumatologen en longartsenvereniging. Ja, die heeft een vrij actief screeningsbeleid. En alle patiënten moeten ook gescreend worden die een hoog risico hebben met HRCT en longfunctie. Nou, dat is denk ik terecht met een thoraxfoto of alleen symptomen screenen. Daar is wel van bewezen dat dat niet effectief is. Alleen de klassificatie van hoog risico, ja, die is hier nog echt heel breed. Bijvoorbeeld bij reuma, als je een oudere man bent die rookt, dan voldoe je al aan een screening en ook eventueel een herhaalde screening. Bijvoorbeeld jaarlijks. En dat gaat echt een enorm aantal aan de scans en longfuncties opleveren.
Nou, juist omdat reumatoïde artriet natuurlijk wel een van de meest voorkomende auto-immuunziekten is in onze wereld. En de Sjögren groep is ook best groot. En dat zijn, als je kijkt naar die risicofactoren die daarvoor gedefinieerd zijn, ja, dan valt eigenlijk ook alle patiënten vallen daar wel onder. Dus ik denk dat dat veel specifieker moet. Dat weten we denk ik nog niet genoeg. Daar moeten we verder denk ik onderzoek naar doen van welke patiënten zijn nou echt at risk.
Ja, en dat is dus eigenlijk iets waar jullie elkaar nog harder nodig gaan hebben om deze vertaalslag naar de Nederlandse situatie te gaan maken.
Precies. Ja, er komt dus dit jaar ook nog een Europese richtlijn uit. En de NVR, dus de Reumatologenvereniging en de ENVALS, hebben al wel samen gezeten om als deze richtlijn er ook is te kijken naar een Nederlandse vertaalslag die ook haalbaar is in de praktijk.
Nou, fantastisch dat dat opgepakt wordt. Hebben jullie nog een laatste highlight die jullie mee willen geven over de raakvlakken tussen de longziekte en de reumatologie?
Nou, ik heb wel gemerkt op deze dag dat vanuit die longziekte natuurlijk zoveel verschillende aandachtsgebieden en invalshoeken zijn. En het leuke eigenlijk is wel dat je hoeft niet per se de ILD-dokter te zijn om toch met de reumatoloog in aanraking te komen. Al gaat het om infecties of om immunotoxiciteit bij maligniteitsbehandelingen. En ik denk dat er dus op het eerste gezicht misschien minder raakvlak zijn, maar dat we eigenlijk elkaar toch veel nodig hebben. En dat het ook heel leuk is om samen te werken.
Zeker. Helemaal leuk. Dank jullie wel.
Als volgende spreker hebben we Hanna Kuiper. Die heeft net ook een heel leuk praatje gegeven over de arbeidscuratieve zorg. Hanna, kan je wat meer vertellen wat jij net besproken hebt met ons?
Jazeker. We hebben het net uitgebreid gehad samen met Monique Dirks over de arbocuratieve samenwerking. Hoe belangrijk dat eigenlijk is. We weten natuurlijk dat heel veel longziekten komen door blootstelling aan bepaalde gassen, stoffen, chemicaliën. Denk bijvoorbeeld aan astma, denk aan COPD of de interstitiële longziekte of longkanker. En we weten ook dat heel veel mensen met een longziekte werken. En ja, werken is natuurlijk een groot gedeelte wat de mensen op een dag doen. Dus het is heel belangrijk voor de mensen. Dus als we ze daarbij kunnen begeleiden om gezond te werken, is dat echt van essentieel belang.
Ja, en welke aandoeningen worden nu vergoed? Het zijn er nu 3.
Ja, wat nu nieuw is, is dat er tegenwoordig een tegemoetkoming is voor mensen met een allergisch beroepsastma, longkanker door asbest en de schildersziekte. En deze tegemoetkoming is ongeveer 25.000 euro. En dat wordt uitgegeven via de TSB-regeling. Waarbij de patiënten dus een tegemoetkoming krijgen om bijvoorbeeld te zorgen dat ze zich kunnen omscholen. Of dat ze bijvoorbeeld preventieve maatregelen kunnen nemen om die expositie te verminderen, het liefst te vermijden.
Ja, dus extra goed om je patiënten je poli echt te screenen, want het heeft ook echt consequenties voor hun, hè?
Ja, zeker. Eigenlijk vind ik dat elke longarts moet vragen naar werk. En dat kan heel erg gemakkelijk met de 4 signaleringsvragen van de Longalliantie in Nederland. Ja. Van wat voor werk doet u? Wordt u blootgesteld aan bepaalde gassen, chemicaliën, stoffen? Denkt u zelf dat er een relatie is tussen de blootstelling en de klachten? En wordt het beter in weekenden of vakanties? Eigenlijk 4 simpele vragen. En als die met ja beantwoord worden, ja, dan moet u kijken van is werk een factor?
Oké, en komen er nog meer indicaties bij?
Ja, er komen nog meer indicaties. Er worden protocollen gemaakt. Dat wordt gedaan door het Lexis. En welke ziektes dat zijn? Dat zijn neuskanker door houtstof, de silicose, de hypersensitiviteit pneumonitis. Die staan ook allemaal op de lijst voor die tegemoetkoming. Maar er moeten natuurlijk duidelijke protocollen voorgeschreven worden van wie krijgt het, wie krijgt het niet en aan welke criteria moet je voldoen.
Ja. En het wordt ook nog beoordeeld door een panel, hè?
Ja, je hebt een arbeidshygiënist, een bedrijfsarts en een specialist. En die samen beoordelen of er sprake is van dus werkgerelateerde ziekte. Dus je moet eerst de diagnose hebben, maar ook de relatie met het werk kunnen aantonen en de expositie.
Super.
Ik denk als mensen niet voldoende tijd hebben op hun eigen reguliere poli om dit onderwerp aan bod te laten komen, verwijs dan naar een kenniscentrum zoals Werk aan Longen in het noorden van het land of bij ons in Rotterdam wel 010 of eventueel het NCAL of het Polymens en Arbeid in Amsterdam.
Super, dankjewel.
Zitten we dan met de volgende spreker aan tafel. Dit keer wel een heel bijzondere. Jochem Uitharen zit tegenover mij. Welkom Jochem.
Dankjewel.
Lange baanschaatser met een indrukwekkende carrière. Dubbelvoudig Olympisch kampioen. Nu op een heel ander pad geslagen.
Ja.
Hij geeft een mooie lezing over vitaliteit onder andere. En vitaliteit is wel een hot onderwerp in de geneeskunde onder de artsen. Er zijn zorgwekkende trends over jonge dokters met burn-out, oudere generatie die te vroeg met pensioen gaan en dat wel het zorginfarct op ons afkomt. Jochem, welke tips heb jij voor ons?
Ja. Zo, hoe lang hebben we?
Het
zijn natuurlijk wel enigszins schrikbarende cijfers in de zin van met name ook in de jeugd, niet alleen denk ik in de zorg burn-out, dat we gewoon ontzettend veel van onszelf vragen. En ik heb er de laatste tijd best wel vaak wat langer over nagedacht. En ik denk, als je het mij vraagt, is er volgens mij 1 hele specifieke oorzaak. En ik heb hem nog niet wetenschappelijk onderbouwd, maar volgens mij, sinds 2009 zijn de smartphones gekomen, in het bijzonder de iPhone toen. En met de opkomst daarvan ook meer apps en daarmee alle social apps. En ik denk dat wij gewoon in onze huidige tijd, in de 24 uur, eigenlijk gewoon letterlijk zijn onze dagen korter geworden. Omdat er gewoon heel veel tijd we kwijt zijn aan socials. Soms zinvol, soms heel praktisch. Maar ik denk soms ook al een klein beetje waste of time, waste of energy. En dat misschien wel ook een probleem is. Bijvoorbeeld waarom we minder vrijwilligers hebben, omdat eigenlijk onze dagen zitten eerder vol. En daar weer van afkomen, dat zit toch wel een uitdaging. Dat zou een van de redenen kunnen zijn. Ja,
ja, dus de smartphone dicht jij een grote rol toe?
Ja, ik denk het wel. En ook de verwachtingen. We kunnen steeds sneller communiceren. We moeten steeds meer dingen bijhouden. Dat heb ik ook begrepen vanuit de zorg. Dat we natuurlijk heel veel, dat heb ik wel eens gehoord, 30% van de tijd dat ze bezig zijn om dingen op te slaan en dergelijke. De vraag is of je daarmee uiteindelijk een gezondere populatie in Nederland krijgt. Ik vraag me dat heel sterk af om vervolgens dan ook nog aan de andere kant heel moeilijk te doen van dan hebben we alles opgeslagen en dan kunnen we het niet met elkaar delen. Even heel flauw gezegd. Dat ik denk, ja, is dat echt waarde toevoegend? Ik vind dat wel. Ik maak me daar wel zorgen over. Naast het feit dat we natuurlijk ook gecombineerd hebben dat we enerzijds zeggen van we vinden het niet erg om te werken, maar we willen graag ook wat meer vrije tijd. Dus dan wordt er ook wel veel parttime gewerkt. Waar we eigenlijk meer mensen nodig hebben voor dezelfde hoeveelheid werk. Wat weer tot meer druk leidt op de verschillende mensen. En dat is volgens mij gaat niet de goede kant op. Zeker niet met het tekort van mensen wat we de komende jaren krijgen. En de noodzaak aan zorg.
Ja, En er zijn natuurlijk heel veel dingen in het systeem waar we over kunnen praten en waar we over kunnen nadenken. Maar ik vind het ook leuk om na te denken, wat kunnen wij nou zelf in onze werkdag? Hè? En wat
zeker.
Voor onszelf, maar ook voor onze collega's. Hoe helpen wij elkaar om vitaal de dag door te komen? Heb jij tips?
Nou, ik denk dat het sowieso aan elkaar vragen van hoe is het met je energie? Hoe sta je erin? Of misschien nog beter, hoe is het met je batterijen? Hoe ben je, zoals ik altijd zeg, spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek, hoe ben je opgeladen? Het kan best zijn dat je fysiek wat vermoeid bent, maar omdat je een hele mooie uitdaging hebt of dat je een hele goede ervaring hebt met een patiënt wat heel goed is gegaan, dat is je enorm veel energie geeft. Dat is heel fijn. Maar ik denk dat proberen specifieker te duiden waar mensen energie van hebben of energie op verliezen. Dus eigenlijk wat meer je vermoeidheid kunnen omschrijven. Dat een element zou kunnen zijn. Maar ook elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte geven om af en toe rust te pakken. En ik kan me niet helemaal inbeelden hoe het continu in de zorg gaat. Maar ik weet wel ook vanuit het bedrijfsleven. Smartphones, we gaan ermee naar bed en we staan ermee op. En als we naar het toilet gaan, dan zitten we er vaak ook nog op. Dus wanneer staat je brein uit? Dus je bent continu, is je brein actief. En dat maakt het ook niet makkelijk om bijvoorbeeld rustig in te gaan slapen. Het zijn allemaal van die kleine elementen.
Ja, dat aanstaan is denk ik iets wat veel artsen herkennen. We staan de hele dag aan, we zijn de hele dag bereikbaar. Hè?
En met een hele hoge verantwoordelijkheid, namelijk de gezondheid van je patiënt. En dat is nogal verantwoordelijkheid.
Ja, klopt. Maar wat je beschrijft is denk ik al een heel mooie start. Hè? En dat is ook iets wat ik wel ken van afdelingen wat begint te komen. Dat mensen in een team een dagstart doen met elkaar. Ja. Hè? Welke kleur ben je vandaag? Ben je belastbaar vandaag? Hoe kan ik jou helpen? En dat gesprek.
En welke kleuren heb je dan?
Precies, ja.
Groen, geel, rood of zo, stoplicht? Of?
Ja, dat gebeurt inderdaad in bepaalde teams.
En als je dan op rood staat, wat dan?
Ja, dan proberen verpleegkundige teams, gebeurt het met name, daar ken ik het met name van. Dan proberen ze elkaar dus de minder zware patiënten toe te delen als je een minder belastbare dag hebt. Ja. En elkaar in ieder geval te zien, te weten dat iemand die dag minder belastbaar is. Ja. Maar ik denk dat artsen daar nog niet zoveel ervaring mee hebben en dat ook lastiger vinden. Maar ik denk
het is moeilijk hè, om aan te geven dat je even iets minder belastbaar bent. Ik bedoel, ik kom uit de sport. Je gaat als atleet, als je voor de wedstrijd staat, je moet wel heel sterk zijn van, ik ben niet zo goed vandaag. Dat ga je natuurlijk niet roepen, ook omdat je daarmee eigenlijk, dat wil je eigenlijk niet delen. Aan de andere kant, ik denk dat als je het zeker naar de mensen om je heen kan uitspreken, dat je het uiteindelijk kan versterken. Maar dat vind ik wel het sterk in een goed samenwerkend team. Dat als de een wat minder energie heeft, pak het dan, neem het dan voor hem of haar op. En dat zie je natuurlijk wel in de bepaalde teamsporten gebeuren. Of wissel mij maar wat eerder, want ik denk dat ik wel klaar ben. Dan neem jij het over. Dan ben je echt een team. Maar als je dat, als je inderdaad naar elkaars energie kan luisteren en daarop kan acteren zonder te oordelen over, die is weer moe. Mm-hmm. Ik denk dat je dan heel goed bezig bent.
Ja, ik denk het normaliseren over het gesprek, hoe gaat het met jou op dit vlak, dat al een hele mooie eerste stap is voor de gezondheidszorg.
Zeker weten. En ik denk zeker, als je die gesprekken voert in een bepaalde veiligheid, dat mensen ook echt wel toegeven dat ze, of weet ik wat, te weinig aandacht aan hun rust geven. Of misschien eigenlijk liever wel wat meer met hun aandacht bij het gezin zijn als ze thuis zijn. Of dat ze ook inderdaad wel merken dat ze misschien toch wel stiekem wat te vaak op die telefoon zitten. Maar je moet echt wel even het vertrouwen hebben in dat gesprek. Want dat heb ik wel gemerkt in de laatste ook anderhalf jaar. Als je het gesprek aangaat over socials, wat vind je er zelf van? Je vraagt het aan iemand. En dat is ook mijn eigen persoon. Ik heb het idee dat ik er soms ook nog misschien wat te veel op zit. En dat ik ook denk van, voeg heel erg waarde toe. Maar ik betwijfel, dus ik probeer echt daarin te minderen. Maar het is ontzettend moeilijk. Dat je wel merkt dat mensen meer en meer bespreekbaar begint te worden. Dat we het eigenlijk, ik denk niet dat we er allemaal heel erg blij mee zijn.
Maar het is denk ik ook heel individueel. Hè? De een heeft er meer last van dan de ander. De ander haalt er meer energie uit dan de ander.
De een heeft ook meer mogelijkheden om er wat vrijer mee om te gaan dan de ander. En ik denk in een vak van arts zijn, dat het misschien ook wel, je bent ook gewoon met je vak bezig. Je kan niet continu met je telefoon bezig zijn. Hoop ik.
Is wel een beetje waar, denk ik.
Ja.
Doordat we de hele dag aanstaan.
Ja.
Wat wordt jouw kernboodschap zo op het podium bij ons op de longdagen?
Nou, ik ben ervan overtuigd dat het probleem er dus niet in zit dat we met z'n allen te veel energie uitgeven of dat het te hard gewerkt wordt of dat ik in het verleden als atleet te veel deed. Ik denk dat het meer aan de andere kant zit. Dat we dus de onvoldoende momenten hebben om ons weer op te laden. En dat we dus eigenlijk meer aan de achterkant moeten gaan kijken. Niet zozeer van hoe kunnen we minder energie uitgeven. Nee, hoe kunnen we makkelijker energie tot ons nemen. Dus door meer bewuste leefstijl toe te passen. En ik zeg heel bewuste leefstijl in plaats van gezonde leefstijl. Omdat ik denk dat binnen gezonde leefstijl af en toe ook ongezonde leefstijl hoort. Maar als je meer bewust bent van, joh, hoe kan ik momenten van energie uitgaven goed bekijken. Maar op andere momenten ook gewoon echt zorgen dat ik even op kan laden. Dus inderdaad, van de ene naar de andere afspraak even gewoon helemaal niets aan mijn hoofd. Rustig een keer naar het toilet gaan. En dan maar stiekem even naar een andere afdeling. Dan ben je ietsje langer weg, maar heb je even een loopje. Kom je even in een andere omgeving. Je laat je telefoon even uit. Of ja, afhankelijk van of je er of niet mee moet nemen. Dat soort kleine elementen. En ik geloof dat als je hele kleine aanpassingjes doet, dat dat uiteindelijk wel voor grote verandering kan zorgen in je dagelijkse leefstijl.
Mooi. En ik denk ook dat het iets waar we elkaar in kunnen ondersteunen. Ik kan ook jouw telefoon aannemen als jij even je momentje nodig
hebt. Ja, dat is leuk. Ja. Doe jij even mijn socials. Dat lijkt me leuk daarop reageren. Dan krijg je ook nog eens een keer andere reacties. Ja, dat lijkt me een hele goeie. Ja.
Oké, okay, leuk. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Straks bedankt voor deze interview. Ja. Dankjewel.
Tot de volgende aflevering van De Longcast. De podcast van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekte en Tuberculose.
Dit was De Longcast, een podcast van de NVALT. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.